In Jesaja 59 waren wij. Bij wat heet de ondergang der goddelozen. Dat u niet denkt dat de goddelozen allemaal ooit nog eens een keer zalig worden. Want dan kun je wel denken, maar het is niet zo. Het gaat over de daadwerkelijk de ondergang der goddelozen. En in het bijzonder gaat het dan nog over de goddelozen, of hoe je die maar noemen moet dan, binnen Israël. Want daarover wordt dan toch in de eerste plaats gesproken. Niet omdat het alleen over hen gaat, maar wel omdat Israël nou eenmaal model staat voor heel de wereld. Dat wil zeggen voor Gods handelen met de mens. En het wordt aan Israël, om niet te zeggen via Israël, geïllustreerd aan heel de wereld, aan alle volken feitelijk. Dit was immers dat uitverkoren volk, waarvan we dan toch moeten zeggen dat dat conditioneel was. Want de verkiezing van Israël was: indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzaam zijn, dan zal ik en dan zijt gij enzovoorts. Dat bleek echter niet of nauwelijks het geval. En dat wordt hier beschreven in deze hoofdstukken. Daarom zei ik vorige keer al, dat zijn geen prettige hoofdstukken, maar het is wel Bijbelse waarheid. De Heer zegt dat hij wel kan verlossen, dat de hand des Heren niet is verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen. Dat is 59 vers 1, waar wij natuurlijk al waren. En zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen, want zwaar staat voor moeilijk. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. En uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden, dat hij, dus zodat hij niet hoort. Waarbij natuurlijk de zonden van het volk of van de leden van het volk beschreven wordt. Maar het belangrijkste van die zonden of ongerechtigheden, zoals het heet in vers 2 nog, is natuurlijk gewoon hun ongehoorzaamheid. Precies zoals het woord in het Nederlands klinkt, ongehoorzaamheid. Dat wil zeggen, men wil niet luisteren naar het woord van God en kent daarom de waarheid niet. Dat is vers 3 en 4, wat er verder volgt eigenlijk. Want uw handen zijn met bloed bevlekt en uw vingeren zijn bevlekt met ongerechtigheid. Uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht, of mompelt of murmelt onrecht. Er is niemand die voor de gerechtigheid roept en niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft. Daar vind je begrippen als ongerechtigheid en waarheid tegenover elkaar, of ongerechtigheid tegenover gerechtigheid en waarheid. Want om gerechtigheid en waarheid gaat het. Gods recht is Gods waarheid en dat is het enige wat telt. Het probleem van Israël, dat hier beschreven wordt, is niet nieuw. Het is ook niet oud, het is nog steeds actueel. Het is het meest voorkomend. Het verschijnsel namelijk dat God weliswaar gesproken heeft en dat iedereen dat weet dan wel kan weten, maar dat in het algemeen niemand zich daar wat van aantrekt. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar dat heb je nou helemaal met regels. Maar dit is de gang van zaken. Gods woord wordt altijd tegengesproken. Dat is het probleem wat wij mensen hebben. En die tegenspraak, die berust niet, dat is niet alleen tegenspreken, hoewel de Bijbel het zo noemt, tegenspreken, tot in Hebreeën 12 aan toe, tegenspreken, de tegensprekers enzovoorts, daar komen ze al nog wel op. Maar het is niet alleen tegenspreken. Het punt is dat men zijn zogenaamde eigen waarheid daarvoor in de plaats stelt. Met dit soort woorden ben ik vorige keer geëindigd. Want ja, ik kwam aan dit vers, maar dat is de inleiding feitelijk, de aanloop tot de rest van dit hoofdstuk. En dit is waar het over gaat. Wij mensen zijn in de praktijk de waarheid kwijt. Ik heb je zelfs gezegd, er zijn hele volkstammen. Ik zeg het altijd wel een beetje losjes, daar kan iedereen erover struikelen, nietwaar. Er zijn hele volkstammen, de Friese, Franken en Saxen soms, maar... Maar je hebt ook nog wat andere volkstammen die zelfs helemaal niet een woord hebben voor het begrip waarheid. Dat heb ik geleerd van iemand die kwam vertellen over het werk van de Wycliffe Bijbelvertalers. Dat is een halve eeuw minstens geleden dat gebeurde. Maar weet je wel, dat zijn die mensen die zich bezighouden met het vertalen van de Bijbel in bijvoorbeeld alle talen van de wereld, zoals er zijn het Fries, het Gronings en het Twents. Het Twents heb ik trouwens nog niet. Het Drents, bestaat dat ook nog, apart van het Gronings? Ja, dat moet wel natuurlijk. Nou ja, dat zijn de Wycliffe Bijbelvertalers in het Swahili en wat het maar was. Koeterwaals, denk ik soms ook wel. Maar dat terzijde. Op zich is dat natuurlijk een nuttig werk. Maar zij vertellen dan dat ja, in sommige landen, daar kennen ze geen schapen. Ze weten niet wat een schaap is. Dus we hebben ze het vertaald met varken. U mag niet lachen. Want de varken is een heel erg onrein beest. Dat kan je trouwens ook zo zien. Maar dat doet er niet toe. Maar de... Nou ja, maar in de Bijbel in elk geval, schweinevlees. Dat... Nou ja, maar goed, van een schaap hebben ze een varken gemaakt. Want ja, ze zeggen, ja, die mensen hebben geen woord voor schaap. Ja, dat is dan jammer. Ik vind het niet zo erg, want je kan het altijd nog uitleggen, lijkt mij. Toch? Wat het dan is. Wij in Nederland zijn nog onbenulliger bezig. Ik heb mij laten vertellen, als ik lieg is het in commissie, maar ik heb mij laten vertellen door de commissie dat men in de Bijbel komt men het woord kameel tegen. Men heeft uitgevonden dat het in de praktijk geen kamelen waren, maar dromedarissen. Dus in plaats van kameel staat er nu dromedaris. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 60 vers 6, we hebben het toch voor ons liggen, dus het is makkelijk. En hoop kemelen zal u bedekken. Dat is dus geworden een hoop dromedarissen. Maar laat nou het woord in het Hebreeuws zijn gimel. Dan weet toch iedereen wat dat is. Een kameel. Ja. En bovendien, ga er maar naartoe naar die landen en vraag het waar is. Die hebben het echt over een kamel. En dan bedoelen ze niet een sigaret, maar dat beest met die ene bult. Alleen wij hier in, waar zijn we hier? In Emmen. Of waar het ook maar is. Wij denken dat is geen kameel, dat is een dromedaris. Dat is maar flauwekul. Bovendien, officieel heet zo'n beest dan bij ons ook weer een kamelis, dromedaris. Dus toch een kameel. En die Bijbelvertalers zijn dus wel erg onnozel bezig als u het mij vraagt. Maar ik kan dat rustig zeggen, want ik roep al jaren dat ik geen enkel belang heb bij een nieuwe Bijbelvertaling. Ik vind het alleen maar verwarrender worden. Je moet gewoon leren je Bijbel te lezen, dat staat de vertaling. Hè? Ja. Dat is goed voor die ontwikkeling van je taalgevoel trouwens ook. Er is dringend behoefte aan, als je het mij vraagt. Maar doe maar leren. Dus voor mij hoeft het niet. Maar je zit ermee. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is dit. Als je geen woord hebt voor waarheid. Het is niet eens de vraag hoe leg je eruit wat het is. Het punt is dat de lui die taal gebruiken kennelijk geen enkele behoefte hebben aan dat woord. Omdat ze het hele begrip niet kennen. Dat maakt het wel lastig natuurlijk. Dan praat je over de waarheid. Dan zegt de Heer, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En God wordt genoemd de waarachtige. Maar wat is dat dan in zijn hemelsnaam? Dat wordt dan moeilijk uit te leggen. Maar ja, die man die tegenover me zat in de pauze, omdat hij ook een muzikant was, die zei, jammer Albert, want daar heet ik Albert. Hè? Jammer Albert, waarheid bestaat toch niet? Ja, die man had daarvoor doorgeleerd als psycholoog en... Personal coach heet hij geloof ik tegenwoordig, maar dat even tezijde. In Zwolle, als je één nodig hebt, dan vraagt u het me even, dan geef ik dat even door. Maar die zei, Albert, maar waarheid bestaat toch niet? En ja, ik weet niet meer wat ik gezegd heb, maar achteraf weet ik dan dat ik had moeten zeggen, dus nou zit je tegen me te liegen. Dat had ik moeten zeggen. Maar ja, die onthoud ik.
Tom heeft geslagen.
Ja, die onthoud ik voor de volgende keer. Nee, ik ken die filosofie wel, maar ik heb het die vorige keer ook gezegd, geloof ik. Hè. Zo van, ze hebben nou uitgevonden, ieder mens zijn eigen waarheid heeft, want waarheid bestaat niet. Nou hebben wij dus een woord voor iets wat niet bestaat. Dat schiet ook niet op, toch? Maar waarom is zoiets omstreden? Wel, eenvoudig, omdat waarheid, dat begrip, past alleen maar op de onveranderlijke God. Nee, nou niet de moeite om dat uitgebreider uit te leggen. Maar wat de wereld doet, is weer per definitie de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Maar het begrip waarheid past alleen maar op God. Hij is de enige onvergankelijke die blijft enzovoorts. Dat is de betekenis van het begrip waar en van waarheid. Hij is de enige die telt. Hij is degene die zich laat vinden, maar je moet hem zoeken. Vandaar waar met een vraagteken erachter als vragend voornaamwoord, toch? En vandaar ook omdat het enige waardevolle is, nou, dat heb ik het al gezegd, heet hij ook de waarachtige, maar het enige ware is het datgene wat blijft. Dat is dan meteen zeldzaam, maar dit past allemaal in het begrip waar. En dus waarheid of waarachtig of welke variant je maar wil hebben, ook in het Nederlands. Kortom, de waarheid, maar die kennen we niet. Wij hebben trouwens een ander woord ervoor bedacht. Wij noemen het met een volle uitdrukking normen en waarden. En omdat we niet houden van clichés, sinds enige jaren moeten we zeggen waarden en normen. Net of we het zelf bedacht hebben. Is u dat wel eens opgevallen, zulke dingen? Ik vind ze vermakelijk. Wormen en naden. Nee, die was van, hoe heette die twee krapen uit Den Haag ook alweer? Van, wormen en naden. Nee? Nou ja, weet u dat toch? Ik ben ze hun namen weer kwijt. Die twee komieken uit Den Haag, hoe heet ze nou, joh? Nee, joh, nee. Die twee met Keek op de Week en zo, die lui.
Oh, Koot en
Bie. Koot en Bie was dat.
Oh,
wormen en naden. Die hadden een hele act over wormen en naden. Maar ja, zoek het maar eens op. Misschien dat je het op internet nog ergens terugvindt. Die veegde de vloer aan met het hele begrip. Maar ja, zo gaan die dingen nou eenmaal. Maar dat is een alternatief voor waarheid, normen en waarden. Dingen die blijven, dingen die vaststaan enzovoort. Maar wij zijn ze allemaal kwijtgeraakt. En daarom is Nederland langzamerhand de wereld onbestuurbaar geworden. Want dat krijg je dan. Als je niet meer de wegen hebt en de wegbermen en de strepen, zal ik maar zeggen. Omdat dat allemaal, dat is allemaal weg. Hoe moet je dan je weg nog vinden? Hoe kom je nog erger? Hoe moet je sturen? Dat is toch niet te doen? Dit is beeldspraak, hè? Dat begrijpt u hopelijk. Hè? Nee. Want voor de rest heb ik een hekel aan al die bewegwijzeringen. Hoor. Dan staat er een weerskant van de weg. De groene golf is buiten gebruik. Dan denk ik, wat moet een buitenlander die net Nederlands geleerd heeft daar nog van begrijpen? Een groene golf is buiten gebruik. Hè? Hoe verstaan ze iets naar het Engels?
De green. Ik heb er jaren in gehad, een groene golf.
Een groene golf, dat kan ook nog, ja, dat kan ook nog. Ik heb een, ik zal niet zeggen wat ik heb. Maar, zomaar. Maar ik heb een bloedhekel aan die dingen. Ik vind het een symbool van de overregulering van onze samenleving enzovoorts. Alles met bordjes en met strepen en lijnen enzovoort. Als je het winkelcentrum binnenkomt, nou niet meer, maar als je vorige week nog eens het winkelcentrum binnenkwam, dan staan er eerst allerlei instructies op de deur, want er zijn deuren ook nog. En daarna strepen op de weg en pijltjes enzovoort. En wij moesten zelfs in de tent van de zomer moesten wij pijlen aanbrengen van hoe de mensen in de tent moesten lopen enzovoort. Want er was één richting verkeer. Niemand kon meer de boekentafel bereiken. Dat mocht niet enzovoort. En er moest van die linten gespannen worden. Wat een gedoe allemaal. Tjonge, jonge. Nou ja. Gedoe. Maar wat wij kwijt zijn, ja, dat is de waarheid. Want alles hier beneden, om zo te zeggen, moet beschouwd worden of wordt in de Bijbel beschouwd als een projectie van datgene wat boven is. Daar liggen die normen en waarden vast en daar leven wij uit. Heb je dat nog? Ja, ja. Vandaar dat over het huwelijk de Bijbel gezegd wordt dat het een uitdrukking is van de verbinding tussen de Heer en de, ik moet eigenlijk zeggen, God, de schepper en de schepping. En van de Heer en Israël. En meer nog op een nog lager niveau van Christus en de gemeente. En daarom hebben wij hier op aarde ook dat beginsel van mannelijk en vrouwelijk. Maar u weet dat men zijn uiterste best doet om het weg te redeneren. Er zijn speciale mensen die daarvoor studeren. Om het ingewikkelder te maken, enzovoorts. Vanwege de genderstudies, enzovoorts. Allemaal, wat een... Maar men kent deze begrippen niet meer. Ja, dan wordt het toch bij elkaar allemaal heel moeilijk.
Dwaasheid.
Ja, het is dwaasheid, maar uiteindelijk, weet u waar het echte probleem zit? Men wil eventuele afwijkingen niet als afwijking benoemen. Men wil ook ziekten niet als ziekten benoemen. Iemand heeft iets. Vroeger mankeerde je wat als je ziek was. Was je wat kwijt. Tegenwoordig heb je wat. He? En nog anders, vroeger was je wat. Als patiënt. Toch? Was je kreupel? Was je autist? Nou ja, dat hebben ze eigenlijk pas later uitgevonden, maar ik noem maar wat gekse. Dat soort dingen. En tegenwoordig heb je het. Vroeger was je invalide, tegenwoordig ben je iemand met mogelijkheden. Want je mag niet zeggen dat iemand minder waard is. Invalide betekent minder waard. Maar toch. En wat mannelijk en vrouwelijk betreft, daar zijn afwijkingen in, maar men wil ze als zodanig niet benoemen. Men wil niet weten dat men, nou ja, enzovoort. Men zegt, nee, dat is ook een variant. Hebben we nooit geweten, maar er zijn nog meer varianten. Komen wij nu achter. Wat een onzin is dat toch. Nou ja. Toen maar. Het is mijn onderwerp natuurlijk niet echt, maar ik probeer aan te geven waar het aan schort. Men is de waarheid kwijt. En daarmee alles wat daarvan afgeleid wordt, alles wat door de waarheid geprojecteerd wordt, om zo te zeggen, men heeft God afgeschaft, staat gewoon in de Bijbel, wat ik net vertelde, staat gewoon in de Bijbel. Hè. Men heeft God afgeschaft en zegt God, nou ja, daarom heb ik de mens losgelaten om zodat mannen met mannen schandelijkheid bedrijven, vrouwen met vrouwen schandelijkheid bedrijven. En dat ze alle ongerechtigheid gierigelijk bedrijven. Die zegt, dat is de consequentie van het feit dat ze God niet in erkentenis houden. Als je de mannelijke schepper niet in erkentenis houdt als vrouwelijk schepsel. Want alle schepsel is per definitie vrouwelijk ten opzichte van God. Als je die man, het mannelijke, het goddelijke, het geestelijke wegredeneert, dan hou je dus alleen het vrouwelijke en daarmee het uitwendige, want dat is wat het voorstelt, dat hou je dan over. Dan hou je dus een materialistische, ander woord voor vrouwelijk, een materialistische wereld over, maar dan heb je geen stuur meer. Dan vallen alle normen weg. Zo zit dat. Zie? Nou ja. Je kan beter erkennen bij gelegenheid dat je een afwijkend bent. Een afwijker bent. Dat het bij jou niet helemaal zit zoals het eigenlijk zou moeten. En erkennen dat je een zondaar bent. Dat geeft niks. Want dat zijn wij allemaal. En we moeten ermee leren leven. Nou ja, en we moeten dus leren leven uit de genade Gods. Als je dat niet wil, ja, dan probeer je het een en ander weg te redeneren. En dat is wat men doet. Hè. Nou ja. Er is niemand, vers 3 nog even. Uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht. Nou ja, waar ze het woord dicht ineens vandaan gehaald hebben. Men gebruikt het hierna ook. Het is feitelijk een woord voor mompelen. Bedenken. Nou ja, wel uitdrukken. Maar mopperen en mompelen, het wordt onduidelijk, maar men doet het in het geheim als het ware. Ik ga er niet verder op in, want het begrip komt hier later alsnog voor, twee keer achter elkaar. Dus we hebben het er nog over. Uw tong dicht, oké. Uw tong spreekt onrecht. Uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht, dat is gewoon twee keer hetzelfde. In het Nieuwe Testament, daar kom ik ook nog wel op in Romeinen 3, daar hebben we nog twee uitdrukkingen. Een kelen is een geopend graf, een slangenvenijn is onder hun lippen, enzovoorts. Nou ja, die woorden uit Romeinen 3 komen hier vandaan, in hoge mate. En niet alleen die uit Romeinen 3. Maar ik lees eerst verder. Vers 4, er is niemand die voor de gerechtigheid roept. Want die lippen en die tong uit vers 3 worden wel gebruikt voor de valsheid en voor het onrecht, voor de ongerechtigheid. Dat is wat men bedenkt en dat is waarover men spreekt en dat is wat men propageert. Maar er is niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft, vers 4. Of voor de gerechtigheid roept. Er is niemand die voor de waarheid staat. Men raakt het begrip dus kwijt. Het kan niemand wat schelen. Of het de waarheid is. Dat heb je in Nederland ook, ja. Ja. Ja, je kunt het dagelijks, als je dat zou willen, kun je dat dagelijks aanhoren. Dat bij gelegenheid eventueel wordt vastgesteld wat de waarheid is, maar je mag het niet zeggen, want je hebt er geen oplossing voor. Je kunt het probleem wat dus ontstaan is, kun je niet oplossen, dus moet je je mond erover houden. Heeft men uitgevonden. En dat betekent dat de waarheid dus niet gezegd mag worden. Heb je dat nog? Oké, en er zijn ook heel wat zaken die wij voor leugens, als leugens beschouwen, maar die ook niet gezegd mogen worden. Net zo min. En dat komt omdat de overheid controleren wil, welke overheid kan me niet schelen, en de overheid controleren wil wat er zo al gecommuniceerd wordt en zo. En er valt wat voor te zeggen, maar ja, tegenwoordig kan iedereen, Jan en alleman, kan zijn vuilspuiterij publiceren langs de diverse kanalen, dan gaat het de hele wereld over. Dus er is wat voor te zeggen dat daar een rem op gezet zou moeten worden. En dat niet iedereen dat zomaar zou kunnen doen. Niet dat ik daar een voorstander van ben, ik bemoei me er niet mee. Want op afstand sta ik erbij en ik keek ernaar en ik stel vast, het is mijn wereld niet, daar hoor ik niet bij. Maar het is de wereld die de waarheid in ongerechtigheid aan onderhoudt. En wie zijn leugens wil publiceren, kan dat doen. En als het mee zit voor zo iemand, dan krijgt hij de hele wereld achter zich aan. Als het tegen zit, krijgt hij de hele wereld tegen. Maar zo gaat dat. En verder zeg ik er maar niks over, want ja, het schiet toch niet op. Dat gaat niet werken. Er is één ding wat belangrijk is, dat is de waarheid. Die verandert namelijk niet. En wat ik nu sta te vertellen, ja, dat was 100 jaar geleden ook actueel en 200 jaar geleden ook. Het blijft altijd hetzelfde verhaal, dat de mens geen belang heeft bij de waarheid. Hij heeft eigen belang. En dat is per definitie niet de waarheid. En dus moet de waarheid onderdrukt worden of vervangen worden door iets anders dat dan eventueel als waarheid gepropageerd wordt. Vandaar dat die krant zo heette, de waarheid. Maar het was alleen maar reclame voor een bepaalde filosofie, om niet te zeggen een bepaalde vorm van staatsinrichting, economie, wat u maar wilt. U weet wel, dat was de communistische krant toch, de Pravda. En in het Nederlands de waarheid. Ik moet niet zo hard roepen, want ik had nog een oom, die was er hoofdredacteur van. Ja, maar die is wel tot geloof gekomen trouwens. Koeiemans. Ik ben de voornaam even kwijt. Dat ontschiet me dan zo, maar ik vind het toch wel aardig. Ja. Die dacht echt dat je langs de methode van het communisme ook zelfs het christelijke waarheden kon implementeren in de samenleving. Zo van, ze hadden alle dingen gemeenschappelijk, dat staat toch in Handelingen 2, enzovoorts. Maar ja, ze hebben hem wel de partij uitgezet en naar het buitenland verjaagd en weet ik veel wat. Ja. Nee, dat gaat zo niet. Zo gaat het niet. De fout is natuurlijk dat je denkt dat Bijbelse beginselen, dat die in de wereld geïmplementeerd zouden kunnen of moeten worden. Dat kan namelijk helemaal niet. En sowieso is het in strijd met de aard van onze bedeling, waarin de Heer zijn handen van de wereld heeft afgetrokken, officieel, en waarin hij slechts zijn gemeente bouwt. Dingen als naastenliefde zijn mooi binnen de gemeente. En in de wereld, forget it. Dat is volstrekt onmogelijk. Het kan alleen werken bij diegenen die zelf leven uit de genade waarmee God overvloedig is geweest over ons. Dan kan je wat permitteren. Maar in de wereld kan dat helemaal niet. Volstrekt onmogelijk. Nou ja. In de 1000 jaren. Ja, maar die begint met alleen wedergeboren mensen. En zelfs dat loopt op een fiasco uit. Omdat je dan toch nog altijd met het vlees te maken hebt. Het kan namelijk niet. Nou ja. Er is niemand die voor de gerechtigheid roept en niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft. Ik vestig uw aandacht op dat Israël, want daar gaat het primair eerst over, dat Israël officieel geregeerd werd door enerzijds de koning, anderzijds door de hoge priester van het oude verbond, de Aaronitische priester. Voor alle duidelijkheid, het begon met alleen de priester, Aaron, want een koning had Israël niet. Er waren richters bij gelegenheid, af en toe, en dat heeft honderden jaren geduurd. Vanaf de intocht in Canaan, zal ik maar zeggen, tot de regering van Saul, officieel. Nou, dat is toch een jaartje of 600, als u mij vraagt. Als u mij vraagt. Anderen roepen 400, of sommigen roepen nog minder. Maar aantoonbaar zijn die de tel kwijt. Maar goed, 500 jaar in ieder geval, met alleen nog maar de hoge priester, die een verbindende functie had, via de priesters die doorwoonden in alle stammen van Israël, en die verantwoordelijk waren voor het bewaren van en het onderwijzen dus ook van het woord van God. Meer specifiek de wet, maar het woord van God voor zover men dat had dan. Maar zo was het. Pas later kwam daar de koning bij, maar de positie van de koning werd in de wet al reeds beschreven, in de Mosaïsche wet. Daar staat dat ze ooit een koning zouden vragen en die koning zou dan enzovoorts. Nou, die hoge priester was sowieso verantwoordelijk voor het bewaren van het woord van God. Dat is zijn functie. Het priesterlijke volk staat voor verantwoordelijk, maar de hoge priester is de baas. Dus dat is de man die de verantwoordelijkheid draagt. En daarna staat er van de koning, staat er in de wet, dat die koning moet altijd een afschrift van de wet, van de Bijbel dus, op zijn nachtkastje hebben. Dat is het woord voor nachtkastje ook alweer in het Hebreeuws. Ontschiet me nou. Maar in ieder geval, die moet het altijd bij de hand hebben, staat er. Ik weet niet zo gauw waar het staat. Maar hij moet het altijd bij de hand hebben en dan moet hij dagelijks inlezen. En David zegt over zichzelf in de eerste plaats, historisch, waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt, naar uw woord. Precies. Dat is de grondslag van het Davidische koningshuis. David ook, die dan voorstelde om een tempel te bouwen, om daar dus het woord in te bewaren. Nou ja, symbolisch misschien. Ik zei alleen maar misschien hoor. Symbolisch misschien, in ieder geval in de vorm van de stenen tafelen in de Ark des Verbonds. Maar ook meer concreet natuurlijk. Daar zouden de wetsrollen enzovoorts bewaard worden. En dat is ook gebeurd, want later vinden we in de Bijbel dat men die bij gelegenheid terugvindt. Als ze die tempel eens uit de rozenstruiken hakken, weet u wel. Toen er zo'n iemand kwam die dan met... En wie vond hij dat? Door een roosje. Maar ja, nou, wel een kist, een gouden kist, maar daarin werd de wet bewaard. Toch? En ze waren stom verbaasd dat dat zo was. Renden ermee naar de koning, moet hij nou eens luisteren wat wij gevonden hebben. Oeh, dan weet u toch, dat is de geschiedenis. Ja, nou ja. Kortom, die twee, die hoge priester en die koning, werden geacht dat woord te kennen, te bewaren, te bedienen en daaruit te leven. En vandaar hun heerschappij dan wel hun invloed uit te oefenen enzovoorts. Zo zou het moeten. Maar in de praktijk gebeurt dat niet. En in onze dagen, zuster, hebben wij wel een koning, maar die mag het niet. Of hij het zou doen, daar heb ik het niet over. Maar hij mag het niet. Om zeker te maken dat het niet gebeurt, heeft men het koningschap afgeschaft, teruggebracht naar een ritueel koningschap, heet dat, een symbolisch koningschap, enzovoorts. En wat die regeringen betreft, ja, dat zijn allemaal van die mensen die gewoon uit het volk omhoog gevallen zijn. Gewoon door gebrek aan gewicht, zegt men dan. Maar die dan bij gelegenheid denken, ik kan een betere baan krijgen die nog meer verdient, dan ben ik weer weg, dag. En zo gaat dat. Dat zijn charlatans, parvenus heette dat vroeger. Van die lui die komen op het toneel aan de ene kant te verdwijnen, aan de andere kant weer af. Je weet wel, zie je dan ook in gedachten Toon Hermans opkomen en meteen doorlopen aan de andere kant het podium af of niet? Hij kwam van links zo. En daarna kwam hij weer terug en liep hij heel anders enzovoort. Dan denk je, wie is dat? Maar dat was ook toch Nermans en zo. Een paar keer heen en weer. Nou ja, zo zit in de politiek toch? Die lui komen op en gaan af. En sommigen doen hun best zo lang mogelijk daarover te doen, over dat ritje. Maar ze verdwijnen weer, ze zijn niet aanspreekbaar.
Ze nemen hun verantwoordelijkheid
en dat betekent dat ze ontslag nemen. Het is onbegrijpelijk. Maar ja, doe maar.
Je brengt er vers 17
in. Wat heb je daar?
De plicht van de koning.
In?
Leviticus 17, vers 18.
Leviticus 17. Ja, dat zou ik ook denken, ja.
Deuteronomium, sorry. 17, vers 18.
Deuteronomium 17, oké. Vanaf vers 14. Wanneer gij zult gekomen zijn in het land dat u de Heer uw God geeft, en dat gij erfelijk zult bezitten en daarin wonen, en gij zeggen zult, ik zal een koning over mij stellen als al de volken die rondom mij zijn. Dat gebeurde pas bij Saul, hè? Dat Israël een koning wilde. Dan ben je echt, pak een beetje 600 jaar verder. Zo zult gij ganselijk tot koning over u stellen die de Heer uw God verkiezen zal. Uit het midden uw broederen zult gij een koning over u stellen. Gij zult niet vermogen over u te zetten een vreemde man die uw broeder niet zij. Dus geen allochtoon. Niet iemand met een andere achtergrond. We moeten juist de voorgrond hebben. Maar hij zal voor zich de paarden niet vermenigvuldigen en het volk niet doen wederkeren naar Egypte om paarden te vermenigvuldigen, terwijl de Heer u lieden gezegd heeft, gij zult voortaan niet wederkeren door deze weg. Ook zal hij voor zich de vrouwen niet vermenigvuldigen, omdat zijn hart niet afwijken. Hij zal ook voor zich geen zilver en goud zeer vermenigvuldigen. Voort zal het geschieden, als hij op de stoel zijns koninkrijks zal zitten, zo zal hij zich een dubbel, een kopie, een dubbel van deze wet afschrijven in een boek, uit hetgeen voor het aangezicht der Levitische priesteren is. Dat wil zeggen, dit boek zou voor de Levitische priesteren zijn, zou daar bewaard moeten worden, maar er moest een kopie van gemaakt worden. Dat wil zeggen, overgeschreven. Het was nog enige jaren voor de uitvinding van de boekdrukkunst. Ja, boeken waren met de hand geschreven, dus zeer zeldzaam en zeer kostbaar. Maar er moest een kopie van zijn. En het zal bij hem zijn en hij zal daarin lezen al de dagen zijns levens, opdat hij de Heere zijn God leren vrezen om te bewaren al de woorden deze wet en deze inzettingen om die te doen. Dat zijn hart zich niet verheffen boven zijn broederen en dat hij niet afwijken van het gebod ter rechter of ter linkerhand, opdat hij de dagen verlengen in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen in het midden van Israël. Ziet u? Alle dagen in dat boek lezen. Dat is de basis. Nou ja, voor dat koninkrijk van Israël. Maar u begrijpt dat in breder verband, dus buiten het verband van Israël, natuurlijk gewoon geldt dat dat woord van God nou eenmaal de norm is voor alle activiteit van de mens. Zeker van het bestuur van de mens. Het begint met God heeft gesproken. Waarom ook niet? De hele schepping is voortgekomen uit het spreken van God. En daarna heeft hij nog eens gesproken, voortdurend gesproken en zijn woord aan de mens medegedeeld. En dat is dus de norm. Dat hoeft een mens niet zelf uit te denken. Dat moet hij ook, kan hij ook beter niet doen. Hij kan beter luisteren naar het woord van God. Als iedereen dat doet, ja, dan hebben we een eenheid, hebben we een internationale gemeenschap. Hoe vindt u dat? Het woord schiet me net te binnen. Ja. Dat heb je dan, ja. En zoiets gaat natuurlijk gebeuren bij de aanvang van de 1000 jaren. Maar zoals gezegd, dat is niet de eeuwigheid hoor, dat is 1000 jaren. Dat is wel lang, maar niettemin loopt dat ook feitelijk uit op een fiasco. Vanwege de zondige natuur van de mens. Die altijd problemen heeft. God heeft het wel gezegd. Maar misschien kunnen we er een beetje mee. Een beetje sjoemelen. Hè? Dat is het, ja. Maar goed. Er is niemand die voor de gerechtigheid roept. En niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft. Ik vestig uw aandacht op dat in de tijd de Franse revolutie, waaraan wij de universele rechten van de mens te danken hebben, enzovoort, dat dat gepaard ging met de afschaffing van God. Ni Dieu was het. Geen ni roi, geen koning en ni Dieu, geen God. Niks. En dat de communistische, de bolsjewistische revolutie van Rusland was precies hetzelfde. Afschaffing van God. Hij heeft de kerk niet helemaal kunnen verbieden. Maar in principe wel. Volstrekt atheïstisch. God eruit. En zo gaat het. De latere variant die nog komen moet, is natuurlijk een van één God. Voor iedereen dezelfde. En dat blijkt dan de duivel te zijn, om voor de hand liggende redenen. Maar dat is nog een toekomst, om zo te zeggen. Maar zo gaan die dingen. En wij zitten er vandaag mee, met dat soort beginselen. Die van de Fransen, zowel als van de Russen trouwens. Dus in hoge mate hebben ze een stempel gedrukt op onze samenleving, waar God inderdaad buitengesloten is, volkomen. Ik zie nog de verschrikte ogen van onze koning toen hem vorige week gevraagd werd naar die nieuwe Bijbelvertaling. Want hij is beschermheer van Nederlands en Vlaams, heet het tegenwoordig, Bijbelgenootschap, die Bijbel uitgaf. En hij kreeg het eerste exemplaar overhandigd. En toen hij wegging door een journalist een microfoon onder de neus gestoken met een vraag over wat hij ervan vond of zo. En toen was het heel snel sprekend, was het, het is een belangrijk boek en kun je veel inspiratie in vinden, dank u wel. En dat dank u wel betekende, en nou wegwezen. Want hij mag er niks over zeggen, en wat hij er ook over zegt, hij krijgt er problemen mee. Of het positief is, krijgt hij problemen mee. Als het negatief is, krijgt hij problemen mee. En ja. En hij moet ook om zijn functie denken. Toch? Ja. Daar is ook wat voor te zeggen natuurlijk. Maar, ja. Maar wat een wereld leven we eigenlijk, hè? Dat je dat niet gewoon kunt doen. Niet gewoon eens een keer wat zeggen. had mijn hoop gevestigd op het Engelse koningshuis. Wat ik nou weer gehoord heb van prins William, die is bezig met de aarde te redden. Wat denkt hij? Dat hij de Messias is? Mens. Dan komt er nog die David Attenborough, die komt er ook nog bij. Ook zo iemand die de wereld heeft uitgevonden en precies weet hoe alle dingen geschapen zijn via de evolutie enzovoorts. Man. We moeten de wereld redden. Kom op zeg. Nou ja. Triest. Intriest. Dan ben je gewoon de weg kwijt. Echt. De wereld gaat niet naar den donder. Door ons en het kan ook door ons niet gered worden. Zo simpel is het. En dat weten wij omdat God het geopenbaard heeft. En dat is een hele geruststelling. En dat maakt het voor ons ook makkelijk om daarover te spreken. En dat het zo is, ja, dat zult u wel merken. Dat is zo, ja. God heeft een plan en dat voert hij uit. Dat weten wij omdat hij tot nog toe gedaan heeft, tot op heden. En dat is de beste garantie voor dat hij het in de toekomst ook zal doen. Dus die aarde moet nog een hele poos mee. En voor de rest zal ik me er niet inhoudelijk mee bemoeien, omdat ik het een principe kwestie vind. Het principe is, alle dingen zijn door hem gemaakt en alle dingen bestaan tezamen door hem. God houdt de wereld in stand. Dat betekent dat we er ook wel een beetje netjes mee moeten omgaan, maar ik denk dat u dat niet als argument nodig hebt. Ik vind eerder dat waar wij met zoveel mensen op een kluitje wonen, zouden wij een beetje netjes moeten zijn op onze omgeving en het vuil een beetje wegwerken, want het komt bij hopen natuurlijk. Brengen wij dat mee uit de supermarkt, denk ik altijd. Al die verpakkingen. Jongen. Ja, natuurlijk, dat is oude mannenpraat voor mij, maar. Maar kijk, de melk kwam vroeger gewoon los per liter en dat ging in de kan en dat was het, dan had je geen afval bij. En de kaas, je kocht een stuk kaas, maar niet in cellofaan plakjes enzovoorts. En hoe krijg je die dingen in vredesnaam open? Heb je dat nou ook? Dat je krijgt een snoepje, er zit in een papiertje. Dan moet je eruit peuteren enzovoort. Wat een belachelijke onzin is dat toch allemaal. Wat een gedoe. En een brood in zo'n zak. En dan krijg je gewoon een los brood. En verser dan. Nou ja, laat maar zitten. Toen maar. Alles komt met vuilnis. Daar moet je dus een beetje netjes mee zijn. Maar niet omdat de Heer dat van ons vraagt. Ik geloof niet dat de Heer dat van ons vraagt. Ik denk dat we dat van elkaar en van onszelf moeten vragen. De Heer heeft wat anders aan het hoofd. Die staat oneindig veel hoger dan dat niveau. En ons niveau. Er staat ver boven de zogenaamde crisissen die wij menen te hebben vandaag. En of we die hebben? Nee, maar ja, ze worden ons wel aangepraat, dan hebben ze. Want zo werkt dat. En daar houdt de duivel ons mee bezig. En intussen sturen we een raket naar Mars om te kijken of daar misschien ook leven is. Kun je daar gaan wonen? Voorwaarts? Mars? Het is toch echt erg. Nou ja, doe maar. En dan hebben we nog een verhaal over iemand die de ruimte in is geweest. Captain Kirk, of hoe heet die ook alweer? Captain Kirk, de ruimte in geweest. 100 kilometer hoog. Hoe hoog denk je dat de ruimte is?
Volgens hun heel hoog.
100 kilometer, dat is gewoon niks. 100 kilometer. Maar ja, dat noemen ze een ruimtereis enzovoort. Wat een flauwekul is dat. Weten ze niet wat de afstanden zijn? Je weet toch wat de afstand is naar de maan? Naar het schijnt althans, volgens de officiële berekening. Volgens die officiële berekening is 100 kilometer totaal te verwaarlozen. Dus ze noemen dat een ruimtereis. Ja. Kost miljoenen. Het is weer een stap voorwaarts in de ontwikkeling van de mensheid. Kom op zeg, ik heb een groot respect voor dat ze dat kunnen. Ik ben ook een beetje technisch. Ik heb daar grote bewondering voor dat ze dat kunnen. Maar doe nou niet net alsof het nuttig is. Het is een leuke hobby. En als je betalen kunt, moet je het vooral doen, vind ik ook. Maar niet van die grootspraak verkopen. Want dit was een ruimtereis. 900 kilometer hoog is voor een mens een heel eind. Maar al praat je over de ruimte, dan stelt het helemaal niets, maar ook niks voor. Zelfs een reis naar de maan niet. Met 750.000 kilometer, zoiets, ongeveer. Dat is niks, joh. We hebben laatst weer iets, hadden ze een foto in de krant van iets, dat is zoveel miljoen lichtjaren. Je kan het toch niet in ernst uitspreken? Zoveel miljoen lichtjaren. Zoveel miljoen jaren is al wat. Maar dan de afstand van het licht. Dat het licht geacht wordt af te leggen in 1 jaar. Volgens dezelfde wetenschappers. Hè? Hoeveel kilometer zal dat wezen, denkt u? Volgens de officiële berekening dan allemaal. Want ik vind het sowieso onzin. Maar waar praat je dan over? Over 100 kilometer. Dat is toch... Nou ja, laat me zitten. En dan is er, en dan prins William valt daar dan weer over. Zit het geld dat beter besteed kunnen worden aan wat? Ook weer aan de...
Aan de kindertjes in Afrika of zo.
Ja, iets ergens een stoep schoonvegen of zo. Ik weet het niet. Ik kan daar niet mee. Het stelt me zeer teleur. Dat zulke mensen... die dingen niet kunnen relativeren en daar niet doorheen kunnen kijken enzovoorts. Ik vind het echt erg, ja. Maar hoe komt dat? Ja, als je de Bijbel loslaat, dan ben je aan jezelf overgeleverd en de waan van de dag. Ze praten allemaal elkaar na. Ja, aan de ene kant op en de andere kant ook. Hè. Het is allemaal... flauwekul, allemaal elkaar napraten, meedoen met de hype en zo. Niet gehinderd door enige kennis van zaken. En zeker niet gehinderd door kennis van de Bijbel. En dat is mijn afdeling, dus vooruit. Er is niemand die voor de gerechtigheid roept en niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft in rechtszaken. U weet toch hoe het is bij rechtszaken? Vraag het maar aan uw advocaat. Gaat niet om de waarheid, het gaat erom of je gelijk kunt krijgen. Of je eigen theorieën doorgedrukt kunt krijgen. Dat is wat telt. En of het waar is, ja. Heb ik u wel eens verteld? Ik had ooit een akte, een notariële akte, en die legde ik aan een advocaat voor en zei: is dat ding rechtsgeldig, die akte? Hij zei: ja, natuurlijk, die is rechtsgeldig, totdat die aangevallen wordt. Totdat iemand anders het bestrijdt en er een rechtszaak van maakt. Nou, weet je het niet zeker. Want je weet het nooit zeker. Het is net wat iemand doet. En als je het dan niet mee eens bent, kun je als mee zit nog een keer in hoger beroep. Maar als je dat ervoor over hebt, want het kost allemaal goud geld. Dus, het schiet echt niet op, hoor. Het is allemaal... zonder vaste grond, we hebben dat niet, we hebben hier geen zekerheid, enzovoorts. Waarheid speelt helemaal geen rol. Er is niemand die voor de waarheid zich in het gericht begeeft. Zij vertrouwen op ijdelheid, op ledigheid. En ijdelheid is in de eerste plaats het spreken van de mens buiten de waarheid om. Dan heet het... ijdelheid spreken. Men spreekt wel wat, maar het zijn woorden zonder inhoud, omdat ze met waarheid niks van doen hebben. Misschien zou ik u ter illustratie moeten lezen de woorden van Paulus aan Timotheus. Dat is in 1 Timotheus. Waar staan? Maar Paulus schrijft over het geloof in vers 4 en in vers 5. Beide versen eindigen met geloof. En dan vers 6. Geloof van de welke sommigen afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking. Wat spreken zij dan als ze van het geloof afwijken? Geloof is uiteraard geloof in het woord van God, hè? Dat begrijpt u, hè? En als men afwijkt van het geloof, wil zeggen dat men afwijkt van het woord van God. En daar staat er, zijn er van afgeweken en ze hebben zich gewend tot ijdelspreking. Dan spreken ze dus niet meer het woord Gods, wat dan wel?
Fabelen.
Dat staat erachter. Ze willen leraren der wet zijn. Niet verstaande wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Dus het eerste wat komt, zodra je het woord van God afwijst en daar niet mee te maken wil hebben, dan blijft over wet. Nou ja, dat is wat wij om ons heen zien. Wij komen om in de wetten. Ik bedoel het zo letterlijk mogelijk. Wij in Nederland komen om in de wetten. Wetten, regels. Er wordt meer en meer en meer. Het is net als konijnen en ambtenaren. Wetten. Het vermenigvuldigt zich verschrikkelijk. Er staat geen rem op. En dat laat zich raden. Bij gebrek aan kennis van de waarheid. Of had ik moeten zeggen, bij gebrek aan een fatsoenlijke opvoeding. Want een fatsoenlijke opvoeding is onderwijs in de waarheid. Of je dat met een hoofdletter W schrijft of met een kleine, dat maakt me niet zoveel uit deze keer. Maar als je daarvan afwijkt, ja, dan blijft dus over dat je de mens onder de wet moet brengen. Eerst jezelf. En dus logischerwijze ook anderen, want dat denk je dan. En dat is dus wat in de praktijk gebeurt. En de Bijbel zegt dat de wet een mens vermoordt. Ik zeg het maar in gewoon Nederlands. De wet is een bediening des doods. De wet is een dienstbaarheid, heet het, slavernij der verderfenis. Je bent een slaaf van de dood, de werking van de dood. De wet is een soort strop die steeds strakker om je nek komt, enzovoort. Het is net trekkertrek, het is een leuke hobby, maar je weet dat je die last achter je trekker niet over die eindstreep kunt krijgen. Hè? In ieder geval, onderweg ga je stoppen. Dan kun je niet meer. Dan ben je uitgeput, dan doet het ding het niet meer, of wat er maar gebeurt. Maar het gaat niet lukken. Je kunt een eind komen, en de een komt verder dan de andere, maar het houdt op. Nou, dat is wat de wet is. Ja, meer kan ik, hoef ik er ook niet over te zeggen. Het pompt alle leven uit de mens weg. Maakt hem een marionet. Een zombie. Wat zijn de regels? Wat moet ik doen? Wat nu? Enzovoorts. En die mensen in Den Haag hoor je daar ook altijd over. Hè? Wat de regels zijn. Nee, ze houden zich keurig aan de regels. Nee, gaat helemaal goed. En intussen gaat het land naar de Filistijnen, maar ze houden zich keurig aan de regels. Nee, er is niks verkeerds gebeurd, hoor. Maar gaat wel fout. Heb je dat nog? Nou ja, dat is wat gebeurt. En wat wij leren onder het nieuwe... Wij, als gelovigen, als wedergeboren mensen, wat wij leren onder het nieuwe verbond, is dat wij onderwezen worden in de waarheid, dat wij in heel de waarheid zouden geleid worden, dat wij vervolgens, Johannes 17, dat wij vervolgens de waarheid zouden betrachten, Efeze 4, en zo zouden opwassen, en zo bekwaam zouden zijn om onze eigen beslissingen te nemen in onze levens. Heb u dat nog? Omdat we daartoe opgeleid zijn. Onderwezen zijn geworden. En zo zijn we onderweg van kindschap naar zoonschap. Dat is wat het is. Zie? Nou ja. Dat is het leven onder het nieuwe verbond. Vanuit de waarheid. Maar de mens, zijn vertrouwen op ijdelheid. En er staat gewoon niet achter, ze spreken wet, ze spreken leugen, staat er in Jesaja 59. Het verschil is niet zo groot, hoor, tussen leugen en wet. Oké, wij kunnen het verschil bedenken. Wet is toch waarheid, of niet? Wat betekent dan, de wet is door Mozes gegeven, Johannes 1. Genade en waarheid... is door Jezus Christus geworden. Volgens de cursus begrijpend lezen wordt wet dus voor leugen uitgemaakt. Want wet staat tegenover genade. Wet is door Mozes, genade tegenovergestelde. Maar het kwam met genade en waarheid. Is door Jezus Christus geworden. Dat impliceert dat de wet dus leugen is. En het is ook zo. Want de wet zegt, doe dit en gij zult leven. Dat mag dan officieel, theoretisch correct zijn. Maar in werkelijkheid zegt de Bijbel, er kan niemand de wet houden. En dus is het niet een bediening van leven. Het is een bediening des doods.
Wees mij zondaar genadig.
En dus, als je onder de wet leeft, bid je, o God, wees mij zondaar genadig. Of als je onder de wet leeft, zegt de Heer, kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven, neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat is van het nieuwe verbond, onder de genade. Hebben jullie die nog? Zij spreken dus leugen. In het Nieuwe Testament heet het niet alleen wet, maar het heet ook Joodse fabelen, eventueel Griekse fabelen en eventueel Oudwijfse fabelen. Dat is een vertaalkwestie, maar daar ga ik me niet op in. Maar die termen vind je terug. Het idee is dat er Oudwijfse fabelen staat in onze Bijbels, maar er zijn er die beweren dat dat een misverstand is, dat het gelezen moet worden als Griekse fabelen. Zit hem in de gebruik van de letters. Ga daar maar niet verder op in. Fabelen zijn in ieder geval sprookjes. En ze heten ook nog kunstig verdicht. Kunstig verdichte fabelen. Men steekt het mooi in elkaar. Het zijn interessante verhalen. Het is literair compleet verantwoord, zal ik maar zeggen. Maar inhoudelijk is het bediening des doods. En hier heet het, zij spreken leugen. Met moeite zijn zij zwanger en zij baren ongerechtigheid. Dat wil zeggen, zij brengen ongerechtigheid voort en daar doen ze hun uiterste best voor. Dan zijn ze bereid pijn voor te lijden, zal ik maar zeggen, want daar gaat het over enzovoort. En als het dan komt, dan zijn ze er heel trots op. Ze hebben iets voortgebracht. Maar wat het is, is ongerechtigheid. Er zijn voorbeelden te over van mensen die hun leven geven en dus sterven, bedoel ik in dit geval ook nog, terwille van wat zij beschouwen als een goede zaak. En daar komt niks van terecht. Zij broeden basiliscus-eieren uit. Zodat u nu waarschijnlijk begrijpt waar de Heer eigenlijk de uitdrukking gij adderen gebroedsels vandaan had. Want een basilisk was een plechtig woord voor een adder. Heb je dat? Zij broeden basiliscus-eieren uit. Die brengen slangen voor, die brengen adders voort. En de Heer zei tot zijn tijdgenoten. Ja, zijn tijdgenoten. De leiders van de Joodse orthodoxie. De fariseeën. Die noemde hij adder gebroedsels. Zie? En daarna nog een heleboel meer trouwens. Maar de vraag was, waar haalt hij die uitdrukking vandaan? Nou, hier vandaan, uit Jesaja 59... En zij weven spinnenwebben, die van hun eieren eet moet sterven. En als het in stukken gedrukt wordt, er berst een adder uit. Men is de waarheid kwijt en wat je overhoudt is die giftige beesten. Daar komt het in de praktijk op neer. Inclusief de spinnen waarschijnlijk. Wij waren bij vers 5. Zij broeden basiliscus eieren uit. Slangen, eieren. En zij weven spinnenwebben. Er worden twee beelden naast elkaar gebruikt. De ene is van die slangen en de andere is van spinnen. En dan staat er dus, die van hun eieren eet moet sterven. En als het in stukken gedrukt wordt, er berst een adder uit. Hun webben, en dat gaat dan weer over die spinnen. Hun webben deugen niet tot klederen. Zij spinnen wat, een spinnenweb. Zo kun je het ook beschrijven. Hè? Men maakt een mooie constructie, het ziet er goed uit. Een filosofie, een wereldbeschouwing, een politiek systeem, een economisch systeem, wat ook maar, het ziet er keurig uit. Maar er staat, zij spinnen dat wel, maar zo'n web. Maar zij deugen niet tot klederen. Je kunt er niks mee. En ze zullen zichzelf niet kunnen dekken met hun werken. Het is nutteloos. Dat is die ijdelheid waarover gesproken wordt. Zij vertrouwen op ijdelheid. Uit vers 4. Hun werken zijn werken der ongerechtigheid en een maaksel des wrevels in hun handen. Hun voeten lopen tot het kwade en zij haasten om onschuldig bloed te vergieten. Nu heeft er toch maar eens iemand een verwijzing ondergezet naar Romeinen 3 vers 15. En terecht, ik zoek hem dus nu al op. Want nu is het overduidelijk dat die versen daar uit Romeinen 3 ontleend zijn aan deze versen uit Jesaja 59. Paulus namelijk beschrijft de situatie van de mens in het algemeen. Let wel, in Jesaja 59 kun je nog beweren dat het gaat over Israël. Logische wijze, daar bevond Jesaja zich dus toen maar. Maar in Romeinen 3 heet het juist met opzet, alle mensen zijn zondaren, Joden en heidenen, hier geformuleerd als Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn, vers 9. En dan vers 10, gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Die komt dan uit de psalmen. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen, dat wil zeggen en bloc, als geheel, de hele mensheid. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. En dan komt een citaat uit met name Jesaja 59. Nou ja, en zoals u begrijpt, hier en daar uit een psalm, logischerwijze. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangengif, venijn. Slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond is vol van vervloeking en bitterheid. Deze woorden, die zijn net zo goed, staat er niet bij hier, maar die zijn net zo goed ontleend aan Jesaja 59, waar wij reeds lazen over uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht en zij spreken leugen. Enzovoorts. Want dat lazen we zojuist in Jesaja 59. En het opmerkelijk is, ik wijs het nu maar op, maar ik doe het altijd, dat het gaat over de keel, de tong, de lippen, de mond. Nou, meer woorden kan ik ook niet bedenken voor hetzelfde. Het gaat over wat een mens spreekt. En wat een mens spreekt is nog tot daar en toe. Zij het dan dat de Heer zegt, de mens wordt verontreinigd door wat de mond uitgaat. En niet door wat de arm ingaat. Nou ja, zoiets. Dat wil zeggen door wat hij spreekt, maar in werkelijkheid wat hij spreekt komt voort uit zijn hart. Dat staat hier ook trouwens in Jesaja 59, maar dat is pas in vers 13. Daar kom ik vanavond niet, maar daar staat het. Zij dichten van valse woorden uit het hart. Het murmelen, het mompelen van valse woorden uit hun hart. Wij beschouwen dat als iets gunstigs, zo van ja, het komt uit je hart. Ik weet nog dat ik voor het eerst ergens moest spreken, officieel. Was ik officieel gevraagd om te spreken, heb ik ook gedaan. Toen kwam er na afloop iemand naar me toe en die zegt, ja, ik heb er niks van begrepen. Maar ik merkte wel dat het uit uw hart kwam. Was niet goed dus. Toch? Komt uit je hart. Het moet uit de Bijbel komen. Niet uit wat wij bedenken zelf. Oké, het moet je eigen zijn. Anders heb je geen recht van spreken. Want de bron moet niet zijn je eigen hart of je eigen creativiteit of iets dergelijks. Integendeel. Het wordt diverse profeten verweten dat ze profiteren uit hun hart. Had niet gemogen. Moet zijn al zo, zegt de Heer. Enzovoorts. Maar het werk van de mens wordt beschreven als een werk dat hij doet met zijn mond, de tong, de keel, de lippen. Het is zijn spreken. Dat wat er daarna uit voortkomt. Moet ik die Duitser weer als voorbeeld nemen, die zijn naam ik altijd kwijt ben. Die Duitser met die. Die hoe is dat man dat looks like Charlie Chaplin, heet dat. Maar die is nog, weet je wat iemand. Die schrijver, die. Er komt zijn mond uit, maar je zal je gedacht zien wat het uitwerkt. Hij heeft miljoenen mensen de dood ingejaagd. En uiteindelijk zichzelf ook natuurlijk. Logischerwijze. Zat weinig anders op. Maar toch. Dat is de mond, de tong, de keel, de lippen. Je kunt het ook nog navragen aan Jacobus. Dan kom je terecht. Ik meen in Jacobus 3. Ik kijk altijd even. Verbijsterend rond. Jacobus 3 of was Jacobus 4? Over de zonden der tong staat er dan boven. Gaat een heel hoofdstuk over.
Misbruik van de tong.
Precies, misbruik van de tong. En dat komt omdat de tong wordt geacht menselijke gedachten voor te brengen. Menselijke ideeën. Zijn eigen waarheid heet dat. Dat is dus zijn eigen leugen. Daar komt het op neer. Dus het gaat in de eerste plaats om de mond, de tong, de keel, de lippen. Daarna heb je hier in Romeinen 3 ook welke mond, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. En de weg des vredes, dat zijn hun voeten dus, hebben zij niet gekend. Dus de voeten komen er ook nog bij. Eventueel, maar het begint met de mond. En dat die voeten erbij zijn, komt omdat die voeten de mond ook nog ergens brengen. Het gaat om verspreiden dan van die ideeën. Wij hebben daar ook een positieve tegenhanger van. Want wij kennen de uitdrukking uit Romeinen, een paar hoofdstukken verder, Romeinen hoofdstuk 10. Hoe lief, dat komt ook uit het Oude Testament, uit Jesaja. We hebben het al eerder over gehad. Hoe lieflijk zijn de voeten van de evangelisten. Van degene die het goede verkondigen. Hoe lieflijk zijn de voeten van degene die de goede boodschap brengen. Enzovoorts. Waarbij het idee is dat die boodschap inderdaad gebracht wordt de wereld over. En eigenlijk primair naar de eilanden der zee. Maar toen maar. Daar gaat het hier in Jesaja trouwens ook nog weer over. Maar het gaat maar om dat u begrijpt dat die woorden in het Nieuwe Testament uit het Oude Testament komen. Ook de woorden van de Heer Jezus, waarbij hij zijn tijdgenoten aanspreekt als anderengebroed. U heeft iemand daar belang bij, het kost zoveel tijd om het op te zoeken. Maar in Matthäus 3, vers 7, in Matthäus 12, vers 34, gij anderengebroedsels. In Matthäus 23, vers 33, dat is drie keer in Matthäus. En dan nog één keer in Lucas 3. Matthäus 3, vers 7. Matthäus 12, vers 34. Matthäus 23, vers 33. En nou Lucas 3, vers 7. Matthäus 3, vers 7 en Lucas 3, vers 7. Gij anderengebroedsels, waar dat letterlijk staat. Strekkingen van, vinden we in die schriftgedeelte ook uitgebreider, want het wordt toegelicht, hè, wat het betekent. Dat u niet denkt dat het maar gaat om goddelozen of atheïsten, want daar denken wij dan aan. Maar de Heer gebruikt de term wel degelijk ter aanduiding van die religieuze fanatici. Oké, orthodoxe religieuzen. Onder de Joden in zijn dagen. Hier en daar merk ik soms dat oprechte gelovigen denken dat die lui vandaag het gelovig overblijfsel zijn binnen het Jodendom. Ik moet u zeggen, het is eerder tegenovergesteld, het ongelovige. ze wijzen niet maar het woord van God af. Ze draaien het zodanig dat het past in hun eigen straatje. Dat is erger dan dat je gewoon de Bijbel naast je neerlegt. Toch? Omdat het een ijdel gebruik is van de naam Jehovah in de breedste betekenis van de term. Andere gebroedsel. Zij waren degene die de gevangen namen om gekruist te worden. Zij waren degene die de apostelen later vervolgden enzovoorts. Dat was in de eerste plaats de fariseeën. En daar gaat het dus primair over. Omdat ze de waarheid geacht worden te kennen, zeggen te kennen, maar in werkelijkheid daarnaast naast zich neerleggen en er iets anders voor in de plaats stellen. En dat is ook wat de Heer zelf vaststelt als hij zegt, jullie maken je eigen wetten om je aan de wet des Heeren niet toe te hoeven houden. Zegt hij letterlijk. Dus niet mijn idee, het staat er gewoon. Ja. Van de Bijbelse waarheid hebben ze hooguit wat verpakking overgehouden. En dat het een mooie verpakking is, dat ontken ik niet. Maar het is alleen een buitenkant waar de Heer buiten staat. Het is met het Jodendom, net als met het Christendom van tegenwoordig. Het ziet er best aardig uit. Er is ook wel wat voor te zeggen. Maar de Heer is buiten de deur gezet. Nou ja. Hier in Jesaja 59 heet het, hun voeten lopen tot het kwade en zij haasten om onschuldig bloed te vergieten. Zoals gezegd, je komt er niet onderuit. Dat is wat Paulus letterlijk citeert in Romeinen hoofdstuk 3 als hij de toestand van de mensheid beschrijft. En daarna gaat het verder met hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid. Dat zei ik. Het zijn hun gedachten die voortkomen uit de mond, de tong, de keel, de lippen. En ze verspreiden dat via hun voeten. U ziet dat het begrip handen in de zin van werken niet eens voorkomt. Het gaat om woord, het gaat om ideeën die uit het hart voortkomen, die men bedenkt en die men verspreidt. En hier staat dan ook vervolgens, en de weg des vredes kennen zij niet. Precies als in Romeinen 3. En hier in Jesaja 59 vers 8. De weg des vredes kennen zij niet en er is geen recht in hun gangen. Dat was recht natuurlijk in de betekenis van het recht gods, het woord gods, eventueel de wet gods. Maar er is geen recht in hun gangen is natuurlijk een pracht van een literaire vorm. Het idee is dus dat men geen rechte weg kan lopen. Men weet niet waarheen men onderweg is. Men slingert wat rond enzovoorts. Paulus schrijft, ik neem aan Paulus, in Hebreeën hoofdstuk 12... dat men een rechte weg zou wandelen. Het maakt rechte paden voor u, opdat dat geen kreupel is of zo, niet verdraaid zou worden of wat het maar is. Gewoon recht door zee, gewoon rechtuit. Dat gedoe met allemaal aanpassen. Dat gedoe met heen en weer bewogen worden door allerlei wind van leer, heet dat. In Efeze 4. Dat is niet Bijbels. Hun paden maken zij krom. Dat staat verkeerd. In vers 8, maar verkeerd, dat betekent krom. Verkeerd wil zeggen, er is een keer in aangebracht. Heb je dat nog? Verkeerd is krom. Zij verkeren hun paden, oftewel hun paden maken zijn verkeerd voor zichzelf. Al wie daarop gaat, die kent de vrede niet. Het is altijd strijd. En daarom is het recht verre van ons en de gerechtigheid achterhaalt ons niet. Men zegt, al is de leugen nog zo snel, de waarheid en daarmee gerechtigheid achterhaalt haar wel. Maar hier staat dat het niet zo is. Dat mag je hopen dat dat zo is, maar het is niet zo. Dat wordt niet door de gerechtigheid achterhaald. Tenzij dan door de Heer zelf. Wat de wereld betreft pas in zijn wederkomst. En dus staat er, wij wachten op het licht, maar ziet, er is duisternis. Wij wachten op een grote glans. Dat wij wachten staat er natuurlijk niet twee keer, maar één keer. Wij wachten op het licht, maar ziet, er is duisternis. Wij wachten op een grote glans, licht dus, maar wij wandelen in donkerheden. Dat is de situatie van de natuurlijke mens. En daar winden sommigen zich over op en sommigen hebben dan uitgevonden waar dan het licht moet zijn. Of sommigen denken dat ze zelf het licht zijn, of weten de weg naar het licht of zo. En, ja. Maar dat blijft duisternis. Wij tasten, ik moet dat helemaal met u lezen eigenlijk, want het is eigenlijk een literair gezien een mooie beschrijving van de situatie waarin de mensheid zich bevindt en bevond, maar ook vandaag bevindt. Wij tasten naar de wand gelijk de blinden en gelijk dus degene die geen ogen hebben, tasten wij. Wij stoten ons op de middag, terwijl het vol licht zou moeten zijn. Maar wij stoten ons, zoals in het donker, in de schemering heet het dan. Wij zijn in woeste plaatsen gelijk de doden. Want duisternis en dood zijn synoniemen. En hij zegt, wij gaan tasten door het leven. Wij weten niet waar wij vandaan komen. Behalve David Attenborough dan. Maar goed, we weten niet waar we vandaan komen. En we weten ook niet waar het naartoe moet. En Jelle is ook al overleden. Hoe oud zijn jullie eigenlijk? Nou ja.
En Mieke Telkamp ook.
En Boer Koekoek ook, ja. Wat zei je?
Mieke Telkamp van daar.
Oh, Mieke Telkamp. Ja, dat is ook zo, ja. Ja. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Ik kan er niet naar luisteren. Ik heb het laatst nog gedaan trouwens, maar ik heb het volgehouden. Maar ik kan er eigenlijk niet naar luisteren. Omdat ik de originele tekst ken van die song, hè. Originele tekst van Amazing Grace. Zong. Ik heb er ooit een Nederlandse vertaling van gezien. En dan denk ik, wat jammer nou. Dat kan je niet eens in het Nederlands goed uitdrukken. De Engelse tekst is fantastisch mooi. Minstens 5 coupletten. Ik geloof dat ik er ooit wel 6 gezien heb. In een bundel ergens. Amazing Grace enzovoort. En dan weet je hoe de zaken ervoor staan. En die juffrouw Telkamp, die zingt dan... uit Twente, toch? Maar die zong dan iets van... waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Terwijl overal waar het gezongen werd, weet je waar het toe leidt. Want het is altijd op een begraafplaats waar het... Hè? Of in het crematorium, prachtige hal altijd, een goede akoestiek. En, tegenwoordig draaien ze wat anders, ik weet niet meer wat, maar... Ja. Dat is jarenlang de grote hit geweest bij de Minuta Stichting, zal ik maar zeggen. En bij nog zo wat van die bedrijven. Maar toen, waarheen leidt de weg? Ja, dat weten ze niet. Ja, dat staat hier ook, dat weten ze niet. Wij tasten naar de wand, wij stoten ons op de middag, midden overdag, alsof het schemer is, dat wil zeggen duister. Wij zijn in woeste plaatsen gelijk de doden. Wij brommen allen gelijk als de beren, brommen in de zin van brullen, als de beren, maar dan verscheurende dieren. En wij kirren, volgens mij moet het koren zijn, maar vooruit. Want dat is wat duiven doen. Ik zal je vertellen. Duiven. Hebben we ons duiven in een hokje gezien? In een hok? Die maken altijd geluid. Je hoort ze altijd. Dat heet kirren. Dat is niet luid koeren. Dat is als ze roepen. Maar gewoon onder elkaar. Duiven onder elkaar hoor je altijd. Dat heet kirren. Ik ben met duiven opgegroeid. Mijn vader had hokken vol soms. En dan weer ineens niks, maar dan toch weer had hij weer hokken gewoon met duiven enzovoorts. En dan moest je de hokken schoonmaken, weet je wel, moest je de hok in. Want zulke grote hokken waren dat. Nee, geen postduiven, sierduiven, oud-Hollandse meeltjes. En soms had hij allerlei soorten kroppers. Maar van die... zo'n dikke krop, weet je wel. Maar duiven hoor je altijd, ze kirren wat. En dat is wat beschreven wordt. Wij kirren doorgaans gelijk de duiven. Dat kirren is omdat de duiven bijstaat. Maar het woord betekent zoveel als mompelen. Het wordt zelfs ook negatief vertaald. Niet in onze Statenvertaling, maar via het Engels wordt het vertaald met to murmur. Dat wil zeggen murmureren. Maar het woord murmureren in verband met Israël is niet dit woord. Laat ik dat er even bij zeggen. Maar het is wel het idee. Wij zeggen in het Nederlands, God hoort hen brommen. Dat is als het mensen tegen zit, of dat ze het niet ermee eens zijn of zo, dan zeggen wij dat God hoort hen brommen. Dat wil zeggen dat ze die mensen die mopperen binnen de mond, vertoort die nog aan toe. Ja, zeg, stoppen we daar. Nou zo, dat gemopper. En zo gaan de mensen tekeer. Weet je wel, dan moeten ze een vaccinatie halen. Daar hebben ze anders nooit problemen mee gehad. En nu ineens wel. Want ze hebben uitgevonden dat het iets anders is dan de gewone. Ze hebben er helemaal geen verstand van. Maar toch? Zo hebben ze ook wat gehoord. En dan, ja, maar het is nooit uitgezocht of het wel goed is. En, oh ja, en die andere dingen wel. Ik heb een goede vriend, die is huisarts geweest zijn leven lang. En die zegt, ik ben maar een domme huisarts. Wij huisartsen weten het ook niet. Wij huisartsen doen maar wat. En als het werkt, dat is mooi. En dan schrijven we dat op. En als niet, wij schrijven het ook op. En we proberen maar wat uit. Maar hoe het werkt, weten wij niet. Wij weten alleen dat het werkt. Of dat het niet werkt. En soms wel en soms niet. Maar dat is het dan. Dus, we weten het toch niet. Alleen ze weten net wat meer dan wij, dus daarom gaan we naar ze toe. Waarvoor vriendelijk dank, en ik heb er ook groot respect voor. Maar het idee dat in dat wereldje ook alles geregeld is, en dat je voor die ene kwal dit moet hebben, voor de ander dat, en dat het dan werkt enzovoort, en dat het allemaal uitgezocht is, en dat je geen bijverschijnsel hebt, dat is allemaal onzin. Maar ja, mensen laten zich wat wijs maken. Dan wordt het gemopperd onderling. Gaat maar tekeer, maar het leidt tot niks. Wij keren bij brommen, gelijk als de beren, schreeuwend, luid. En wij keren doorgaans, staat er. Ja, je kunt moeilijk vertalen met. En wij keren de keren. Wij keren de keren. U weet wel, wij stervende sterven. Wij zouden stervende sterven. Of de Heer zou zich. Verbergende verbergen. Twee keer hetzelfde woord steeds. Dat staat hier ook. Alleen ze hebben het nu vertaald met doorgaans. En doorgaans betekent wat het lijkt te betekenen. Het gaat maar door. Onophoudelijk. Ja. We gaan ermee door. In de tijd. Dat is wat het betekent. Alleen bij duiven is het vriendelijk bedoeld. Dit is niet bedoeld, vriendelijk bedoeld, want het wordt net zo goed vertaald met mompelen of wat eigenlijk hetzelfde is, mopperen. Dat hoor je meteen, hè? Mompelen, mopperen. Is gewoon hetzelfde woord van huis uit. Maar ja, zoiets. Gelijk de duiven, wij wachten naar recht. Nou, er stond, wij wachten op licht. In vers 9. Dat wil zeggen, dat hebben wij nodig, daar zien wij naar uit, moet licht komen. En nu heet het recht, maar het is niet wat anders, het is hetzelfde. Maar er is geen recht. Wij wachten, nog een keer wij wachten, ik vul het in, want het is weggelaten. Hè? Wij wachten naar heil, maar het is er niet, het is verre van ons. Zodat je krijgt licht, recht en heil als drie synoniemen. Daar is het wachten op. Dat is er niet, dat zou moeten komen. En weet je wat nou zo aardig is? Ik heb het vandaag nog met voor alle zekerheid nagekeken. Er staat, wij wachten naar heil. En er staat letterlijk, letter voor letter... Yeshua. Letter voor letter. Niet maar een afleiding. Niet maar een wortel van een woord of iets anders. Er staat letterlijk Yeshua. Ja, met een laamletter voor Yeshua. Omdat het is naar heil. Die L ervoor, dat is het voorzetsel tot of naar of in de richting van. Maar er staat dus letterlijk Yeshua, als je een interlineair Bijbel hebt, of misschien gewoon een Hebreeuwse Bijbel, dat kan natuurlijk ook. Kijk het maar na, staat er echt. En Yeshua, dat weet iedereen, dat is de naam Jezus in het Hebreeuws. Zodat je alle recht hebt om te vertalen. Nou ja, te vertalen misschien niet. Maar om te lezen, wij wachten op licht, wij wachten naar recht, wij wachten op Jezus. Want dat staat er. En u weet, Jezus is de heilbrenger. Dat is wat zijn naam betekent. Hij zal zijn volk zalig maken, heiligend zalig maken, van hun zonden. Redden, heil, het zijn synoniemen, maar het is een en hetzelfde woord in het Hebreeuws. En dus de heiland, eventueel. De redder, de verlosser, de soter. Maar er staat dus feitelijk de naam van Jezus. Maar er is geen recht en er is ook geen heil. Nou ja, het heil is verre van ons. Dan is het hier in elk geval niet. Bestaat het dan wel? Nou ja, er is een tijd waarin dat heil wel bestaat, maar dat het verre is van het volk. Daarover gaat eigenlijk hoofdstuk 60. Maar toen maar. Maar goed, het is er niet, want onze overtredingen zijn vele voor u en onze zonden getuigen tegen ons, want onze overtredingen zijn bij ons en onze ongerechtigheden kennen wij. In de zin van, daar weten wij, daar hebben wij deel aan enzovoorts. Nou is het al mooi als je dat weet natuurlijk, dat je fout zit en dat wordt hier dan wel erkend. Zie? Maar het is de verklaring waarom de hand des Heren niet verlost. Ik ben even terug in vers 1, waar ik vanavond ook uitdrukkelijk begonnen ben. Waar staat de hand des Heren is niet verkort dat hij niet zou kunnen verlossen. Nee, maar hij doet het niet. En zijn oor is niet zwaar geworden dat het niet zou kunnen horen. Maar hij hoort niet. Want uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en tussen uw God. En dat wordt hier dus alsnog vastgesteld. In vers 12. En 13, het overtreden en het liegen tegen de Heere en het achterwaarts wijken van onze God, bij onze God vandaan dus, het spreken van onderdrukking en afval, het ontvangen en het dichten, dat is datzelfde woord voor keren. Hier heet het dichten, vertaald met dichten. Murmureren, mompelen. En het ontvangen en het mompelen van valse woorden uit het hart. Daarom is het recht achterwaarts geweken. Daar hebben we het eerder over gehad, over achterwaarts. Want wij vonden dat reeds in hoofdstuk 28. Waar staat dat het volk achterover zou vallen. En wij vinden het in Johannes 18. Als de Heer gevangen genomen gaat worden in de hof, wie zoekt gij? Enzovoorts. Ik ben het met het stelletje militairen van de hoge priester, onder leiding van de hoge priester, weet u wel. En toen vielen zij achterover. En dat is een illustratie van deze woorden uit Jesaja 28, maar hier ook. Het is wat gebeurt met degenen die het woord van God terzijde stellen en vervangen door hun eigen ideeën die ze zelf bedacht hebben. En het Jodendom, het Judaïsme, is typisch zo'n voorbeeld. De Hebreeuws, de Mosaïsche wet terzijde gesteld en eigen regels ervoor in de plaats gezet. En wat de Bijbel zegt, men zal achterovervallen, van God afwijken enzovoorts. En te pletter vallen, want dat staat er natuurlijk bij in Jesaja 28.
Judas viel voorover,
maar het resultaat was hetzelfde. Hij viel te pletter. En wel degelijk natuurlijk omdat hij achterwaarts week van de Heer zelf. In de zin van, niet van fysiek, maar overdrachtelijk, geestelijk natuurlijk wel. Hij verriet hem, enzovoorts. Zo zal het gaan met degenen die hun eigen ideeën navolgen. En daaronder valt in de eerste plaats hun eigen religie. Meer daarover de volgende keer. Dan beginnen we bij vers 14. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor die waarheid in het licht dat u hebt nedergezonden. En dat gestalte heeft gekregen in het werkende persoon van onze Heiland. Wij danken u dat de Heer Jezus Christus ons geworden is, rechtvaardiging van God en heiligmaking. Dat we de Heer kennen als de waarheid, de weg en het leven. Wij danken u dan ook dat we vanavond hier mochten zijn om dit woord der waarheid, het evangelie onze zaligheid, te openen. Opdat wij zouden leren wie u bent en wat u doet in de loop van de geschiedenis. En daarmee ook wellicht hoe het er met de mens voor staat. Maar we danken u dat u ons trekt uit de duisternis tot uw licht. Dat wij in uw licht mogen wandelen. En in dat licht onze hoop en verwachting mogen stellen op de verschijning der heerlijkheid van onze zaligmaker Christus Jezus. En daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan. Opdat uw werk aan ons volbracht mogen worden. Opdat daadwerkelijk uw gestalte in ons zou krijgen. En wij veranderd zouden worden naar uw beeld. En bekwaam zouden zijn om tot zonen te worden gesteld in de toekomst. Richt u ons ogen op u. Om Christus wil. Amen.